mensen, broeders, zusters, belangstellenden, van mijn kant ook een zeer gezegend nieuwjaar toegewenst. Het is de zegen van boven, maar het is onze wens naar elkaar toe dat we rijkelijk die zegen mogen deelachtig worden. We zijn daarvan volstrekt afhankelijk. Het is een vreugde om samen met u mogen nadenken vanavond over de profeet Micha. En ik stel u voor dat wij uit elk van de 7 hoofdstukken van dit boekje een paar verzen ter inleiding lezen. Uit Micha 1 allereerst het openingsvers. Het woord des Heren dat tot Micha de Morastiet kwam in de dagen van Jotam, Agas, Jehiskia, koningen van Juda, het welk hij geschouwd heeft over Samaria en Jeruzalem. Uit het tweede hoofdstuk, vers 12 en 13. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Uit het derde hoofdstuk in vers 8, daar zegt de profeet over zichzelf: Ik daarentegen ben vol van kracht, van de geest des Heeren, en van recht en van sterkte, om Jacob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde. In hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Te dien dagen luidt het woord des Heren, zal ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie ik kwaad heb doen komen. En ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk. En de Heren zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij, Migdal Eder, Ofel der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de heerschappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. Uit het vijfde hoofdstuk het eerste vers. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Uit het zesde hoofdstuk, vers 6 tot 8. Waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En tenslotte de laatste verse van dit boek, hoofdstuk 7, vers 18. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toren niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goedertierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Tot zover uit het woord van God. Dit boekje neemt toch wel in de hele serie van de kleine profeten een bijzondere plaats in. Men heeft het wel eens de kleine Jesaja genoemd en er zijn ook allerlei parallellen tussen dat kostelijke boek van die grote profeet. Want in de eerste plaats leefde Micha ruwweg gesproken in dezelfde tijd. In de tijd zoals die vooral staat van koning Hiskia, maar ook al wat eerder. In de tweede plaats zijn er inhoudelijke overeenkomsten. Er is een heel stuk in Micha 4 dat zeer sterk overeenkomt met een gedeelte uit Jesaja 2. Dat gaat over de eerste verse hier van hoofdstuk 4. En vooral is een overeenkomst dat ook Micha, net als Jesaja dat zoveel doet, zoveel woorden wijdt aan de Messias. Niet alleen aan het komende vrederijk in algemene zin, maar heel speciaal aan de persoon van de Messias. Kijk, je zou in andere opzichten een heleboel parallellen kunnen zien tussen bijvoorbeeld Amos en Micha. Als het om gaat de wantoestanden in Israël aan de kaak te stellen. Dan gaat het over de afgoderij. Maar vooral, en dat is bij Micha ook zo, de sociale ongerechtigheid die er in Israël was. En dat is heel belangrijk. De wijze waarop de Israëlieten, die toch tot Gods volk behoorden, met elkaar omgingen. Zij waren genoemd in Deuteronomium 14 vers 1, kinderen of letterlijk zonen des Heren. En we zullen allerlei andere parallellen zien naar onze eigen tijd. Gods kinderen, hoe gaan die onderling met elkaar om? Dat is een grote nadruk bij de kleine profeten in het algemeen. En wat ook treffend is, en dat zien we ook bij Micha, we hebben dat gelezen in Micha 6, dat zij daartegenover weinig nadruk lijken te leggen op de zuivere eredienst. Zo sterk zelfs, dat men in de vrijzinnige theologie bedacht heeft dat de wet, de vijf boeken van Mozes, pas veel later na de profeten zijn ontstaan. En dat die vroege profeten, relatief vroeg, in de tijd van Hiskia is dan nog relatief vroeg, dat die eigenlijk helemaal niet zoveel waarde hechten aan de dienst van Israël in de tempel. Dat zou dan pas iets van latere tijd zijn. Dat is natuurlijk een volstrekt verwerpelijk standpunt. De boeken van Mozes, die komen uit de tijd van Mozes. En deze profeten hebben die boeken ook heel goed gekend. En bij verschillende van hen, in Hosea hebben we daar iets van gezien, maar ook bij anderen, geven er blijk van dat zij die boeken van Mozes ook heel goed gekend hebben. Maar waar het hun om ging is, dat zoiets prachtigs als de eredienst die God aan zijn volk Israël gegeven had, kan ontaarden tot iets dat nog slechts een uitwendige godsdienst is. Malachi is daar ook een heel treffend voorbeeld van. Want dat waren nu juist mensen die zich toelegden op de zuivere onderhouding van de dienst in de tempel. En die zijn ook zeer verbaasd als Malachi daar moeilijk over doet. Zo ondervinden ze dat. Maar Malachi laat zien dat het een uitwendige dienst was. Dat ze ook probeerden er voor een koopje van af te komen. Dat ze eigenlijk bezig waren de Heere te bedriegen en ook zichzelf te bedriegen. Zij verschuilden zich achter die uitwendige dienst en dat zie je ook in de tijd van het Nieuwe Testament bij de fariseeën en schriftgeleerden, precies net zo. En in dat opzicht is dit boek bijzonder actueel. Voor heel wat kerken en gemeenten, ook vandaag de dag. Wij zijn het volk Gods in deze tijd. Ik wil afgezien van de bijzondere plaats die Israël heeft in de wegen van God, maar in het Nieuwe Testament wordt de gemeente van God dat volk genoemd dat vergaderd wordt uit alle volkeren. En dat volk van God is. Denk aan Titus, die dat zo beschrijft in hoofdstuk 2 vers 14, meen ik. Denk aan Jacobus, die dat al zo beschrijft in Handelingen 15. En ook dat volk van God, als je kijkt naar wat daarin werkelijk voor God waarde heeft, dus niet alleen maar de christenheid in wijde zin. Daarvan kun je ook zeggen, net als in Deuteronomium 14, dat bestaat uit de kinderen van God. En als God een aanklacht heeft, dan is het zeker zoals je dat hier ook in Micha 1 vindt, in vers 7 bijvoorbeeld, de afgoderij. We vinden het slot van de eerste Johannesbrief die ernstige waarschuwing. Na dat prachtige vers, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Lijkt me schitterend slot voor een brief. Maar dan volgt daar nog dat ene zinnetje. Kinderkunst, wacht u voor de afgoden. Dus zeker is dat ook vandaag een actueel probleem. Want alles wat de plaats inneemt van de Heer Jezus, is per definitie een afgod. Je kunt dat ook nog toespitsen. Hebzucht is een vorm van afgodendienst volgens Efeze 5. Dus afgoderij is zeker ook een probleem. En een ander probleem van Micha 6 dat ik net noemde, is zeker ook een probleem. Namelijk een eredienst die uitwendig nog sprekend lijkt op zoals het vroeger was, maar die in feite hol en leeg is geworden. Een buitenkant godsdienst. En de profeten en Micha ook zeer sterk stelt dat aan de kaak door te laten zien dat het werkelijke geestelijke gehalte van het volk van God blijkt uit de wijze waarop mensen met hun God omgaan. En dat blijkt weer uit het feit hoe mensen met elkaar omgaan. Nou, daar komen we straks vanzelf aan toe, want in hoofdstuk 6 is dat een heel belangrijk punt. Maar even iets over deze Micha. Net als bij de andere kleine profeten weten wij vaak zo bitter weinig over hun leven, over hun achtergronden. We weten van hem alleen maar dat hij een morastiet was, zegt vers 1. En dat woord morastiet, dat vindt u terug in vers 14. Daar vindt u een plaatsnaam geluid Moreset Gat. Moerastiet, in het Hebreeuws, is iemand die afkomstig is uit deze plaats, Moereset. Dat is uit de landstreek, zo ten zuidwesten van Jeruzalem. Je zou vandaag zeggen het gebied tussen Jeruzalem en de strook van Gaza, wat toen het land van de Filistijnen was. Hij was dus net als Amos iemand van het platteland, die toch tegelijkertijd heel goed op de hoogte blijkt van de toestanden in de Joodse steden en met name in de stad Jeruzalem, die heel goed op de hoogte blijkt van de geestelijke situatie, vooral onder de geestelijke leiders van het volk, de profeten, de priesters. Hij begon zijn bediening in een tijd dat het tienstammenrijk, oftewel het noordelijke rijk, dat vaak Israël wordt genoemd, in tegenstelling tot Juda, dat land Israël ook nog bestond. We weten dat dat in 722 voor onze jaartelling verwoest is door de Assyriërs. En allereerst gaat de profeet daarop in, zo zal zijn bediening ook wel begonnen zijn, want daar was de nood zo hoog gestegen, de geestelijke wantoestanden, dat het oordeel daar niet lang meer kon uitblijven. Dus hoewel Micha hier heel algemeen spreekt, de opschrift zegt het ook, aankondiging van het oordeel over Samaria en Jeruzalem. Daar zien we in vers 5 inderdaad dat het gaat over Jacobs overtreding. En de vraag, wat is Jacobs overtreding? Dan is het antwoord, is het niet Samaria? En wat is de zonde van Juda's hoogten? Is het niet Jeruzalem? Verderop in het boek gaat het alleen over Jeruzalem. En dat is heel simpel historisch te verklaren, want toen was Samaria eenvoudig een puinhoop. De Israëlieten waren weggevoerd in de ballingschap door de Assyriërs, dus Samaria was geen thema meer. Hier in het eerste gedeelte is het dat nog wel. En in dat laatste stukje van het eerste hoofdstuk, vers 10 tot 16, wordt op heel bewogen wijze, alsof hij hier een rechtstreekse verslaggever is, dat komende oordeel over dat tienstammenrijk, over Samaria heel in het bijzonder, beschreven. Van plek tot plek rukt de vijand, dat zijn dus de Assyriërs, op. Dat is die veroveraar van vers 15. Van plek tot plek, Gad en Afra, Safir, Saanan, Bet Ha-Ezel worden hier genoemd. En dat kun je in het Nederlands niet zien. Elke keer gaat de profeet uit van de betekenis van zo'n naam, van zo'n plaatsnaam, en maakt daar een woordspeling op. Om maar één voorbeeld te noemen, vers 14, de huizen van Achzib worden de koning Israëls tot een leugenbeek. Nou, dan moet je weten dat Achzib leugen betekent. En dat geldt ook zo voor die anderen. Dat heeft geen zin om dat nu uit te werken. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Maar hij beschrijft op zeer levendige wijze het oordeel. En daarmee heb je de tweede taak van zo'n profeet te pakken. De eerste taak is de wantoestanden onder het volk van God aan de kaak te stellen. Profeten beginnen ook op te treden. Dat begint met Samuel. Hij is eigenlijk de eerste profeet in zekere zin. Afgezien van Mozes natuurlijk. Maar Samuel is de eerste profeet in de algemeen bekende zin. En zo iemand begint op te treden als het niet goed gaat onder het volk. En als dus het volk dreigementen te horen moet krijgen. Als jullie zo doorgaan, dan komt er dat of dat. En op een bepaald moment verdwijnt dat woordje als en dan wordt het een zekerheid. Nu is het zo ver met jullie gekomen dat het oordeel niet meer kan uitblijven. Dat is hier zo met Samaria. Zij stonden vlak voor dat oordeel en de profeet wordt hier een voorzegger. Hij kondigt dat oordeel aan, dat is zijn tweede taak. Het ontdekken, het blootleggen van de wantoestanden en in de tweede plaats de aankondiging van het oordeel. Maar de derde taak van een profeet is altijd troostwoorden te bieden aan diegenen die er altijd zijn, dat zullen we direct vooral zien bij Juda en Jeruzalem, die de Heere te midden van al die wantoestanden trouw blijft. Zo'n profeet heeft dus altijd een dubbele boodschap. Dreiging voor de goddelozen. En die dreiging loopt uit uiteindelijk in een definitieve oordeelsaankondiging. En troost voor de getrouwen. En die troost loopt tenslotte uit op een definitieve aankondiging van uitredding. Een belofte dat zij niet in datzelfde oordeel zullen omkomen en dat zij uiteindelijk deel zullen krijgen aan de zegeningen die de profeet namens de Heere God in het vooruitzicht stelt. En dan naar het vijfde, en dat is heel bijzonder, die zegeningen worden door de schrijvende profeten, dus niet altijd zo, niet bij Elia en Elisa bijvoorbeeld. Daar vind je in het geheel geen lange termijn voorzeggingen. Maar wel bij alle schrijvende profeten. Jona lijkt een eigenaardige uitzondering, maar dat is ook een heel speciaal boekje. Maar bij al die profeten zie je dat zij uiteindelijk altijd verwijzen naar de Messias. En naar de komende vrederijk. Dus de boodschap is, het oordeel wordt op een bepaald moment onafwendbaar. Maar voor de getrouwen is er hoop, is er uitredding. Want die zullen uiteindelijk deel krijgen aan de glorieuze regering van de Messias. Nou, in het ene boek wordt heel weinig over de Messias gezegd. Dat is bijvoorbeeld bij Amos. Daar vind je alleen maar aan het einde een prachtig woord over die vervallen hut van David. Dat is dan nog een heel algemeen, nog niet eens toegespitst op de persoon van de Messias. Maar bij Micha is nu juist bijvoorbeeld weer alle nadruk juist op die persoon van de Messias, bijna in elk hoofdstuk zou je kunnen zeggen. En dat maakt dat bijzonder mooi. En dat vind je bij Jesaja ook, daarom zei ik dat die parallellen zijn heel bijzonder. Maakt Micha zo dierbaar. Het perspectief dat hij het volk voorstelt, want hij is nooit alleen maar negatief, hij heeft altijd een positief perspectief, is uiteindelijk altijd verbonden met de Messias en zijn vrederijk. En daarbij moet je een regel in de gaten houden die erg belangrijk is om de profeten te verstaan. En ik noem dat altijd maar voor het gemak de dubbele bodem die er in zo'n profetie zit. Want die zegenvoorzegging heeft een korte termijn vervulling en een lange termijn vervulling. Want als jullie overgaan naar Juda, in hoofdstuk 2 zal het wel heel vooral over Juda en Jeruzalem gaan. Dan moet je zeggen, wanneer is dat oordeel over Juda en Jeruzalem gekomen? Nou, dat is in allerlei fasen gekomen. En wanneer is het herstel? Dat is in nog meer fasen. Maar in de profeet is dat vaak allemaal tot één geheel samengebracht. Hij is als iemand die op een berg staat en uitkijkt over een berglandschap. En hij ziet al die bergtoppen. En sommige zijn heel verre, andere zijn dichtbij. Maar als die verre bergtoppen hoog genoeg zijn, dan zie je ze toch tussen die andere toppen. En het is net als sterren. Wij zien die sterren als het ware allemaal tegen datzelfde firmament, terwijl sommige miljoenen malen verder weg staan dan andere sterren. Maar die zo ver weg staan zijn zo helder dat ze dichtbij lijken. Zo ziet de profeet ook al die bergtoppen. Sommige zijn heel ver. Maar ze zijn zo groot en prachtig dat hij ze net zo dichtbij ziet als die korte termijn vervullingen. Neem nou Jeruzalem. Daar komt een dreiging. Diezelfde Assyriër die het tienstammenrijk met name Samaria veroverd heeft, die zou ook Jeruzalem benauwen. Dat is ook gebeurd onder Sanherib. Maar de profeet gaat eraan voorbij, misschien heeft de Heer hem dat ook helemaal niet laten zien, dat Sanherib uiteindelijk niet degene was die Jeruzalem definitief zou innemen. Integendeel, Sanherib zou een verschrikkelijke nederlaag bij Jeruzalem leiden. U weet het, de engel des Heeren kwam en doodde 185.000 man van de Assyriërs. Dus die Assyrië was wel een zware beproeving, maar het was nog niet het definitieve oordeel over Jeruzalem. Dat gebeurt pas onder de Babyloniërs, dat is een verdere bergtop. Maar na de Babylonische ballingschap is Israël weer teruggekeerd, maar is Jeruzalem opnieuw te gronden gegaan onder de Romeinen, dat is een nog verdere bergtop. En nog weer bijna 2000 jaar later, 1900 jaar later, is Israël uit die veel langere ballingschap ook weer teruggekeerd. En zelfs dat is nog niet het slot. Want in de profeten zien wij dat ook in die eindtijd Jeruzalem nog door grote benauwenissen zal heen gaan. Zacharia heeft daar bijvoorbeeld uitvoerig over geschreven. Zacharia 14, hetzelfde hoofdstuk, dat spreekt over de Here die zal neerdalen, vertelt ook over de laatste beproeving waar Jeruzalem nog doorheen zal moeten. En dan pas komt de Here, dan pas komt de Messias en vestigt zijn rijk. Die dubbele bodem is dus, er is een korte termijn vervulling. Bij Jesaja zie je dat heel duidelijk. De Assyrië zal komen, maar Jeruzalem zal bevrijd worden. Dat is onder Hiskia ook letterlijk gebeurd. Alleen Jesaja verbindt dat onmiddellijk met de komst van de Messias en zijn vrederijk. Je zou bijna denken, hij heeft zich vergist, want die Messias kwam in de dagen van Hiskia helemaal niet. Nee, dat is nou juist dat, die dubbele bodem. Daar zit ook in zo'n profetie een lange termijn vervulling. De geschiedenis herhaalt zich. Er zal in de eindtijd opnieuw zo'n beproeving voor Israël komen. En dan pas komt die Messias. Dat hoeft de profeet, Jesaja of Micha nog niet allemaal uit te leggen. Misschien heeft hij dat niet eens zelf goed gezien. Hij zag wel al die toppen. Maar net zo goed als wij dat bij de sterren niet goed kunnen zien, wisten zij niet vaak precies te onderscheiden hoe ver al die toppen verwijderd waren van hun eigen plek. Sommige bergtoppen waren heel wat verder weg dan het zo leek. Dat zie je hier nou bijvoorbeeld in Micha 2. Er wordt daar eerst het wee uitgesproken over die gewelddadige machthebbers. Daar zie je nou dat sociale onrecht dat we ook bij Amos vonden. Dat onderdrukken van de armen, van degenen die weerloos zijn, die zichzelf niet kunnen verdedigen. En die uitgebuit worden door de machthebbers. En ook niet alleen de politieke, de sociale leiders, maar ook de geestelijke leiders, die valse profeten krijgen er hiervan langs in vers 6 tot 11. Nou, waar loopt dat nou op uit? Wij weten dat is uiteindelijk uitgelopen niet om een Assyrische aanval, maar op de Babylonische ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem. Maar in vers 12 tot 13, daar zie je nou die dubbele bodem weer. In vers 12 tot 13 wordt verondersteld dat Israël in de ballingschap is gegaan en wordt aangegeven hoe Israël zal terugkeren. Wanneer is dat in vervulling gegaan? Dat is in vervulling gegaan na de Babylonische ballingschap. Maar dat is niet de hele vervulling. Want hier staat uiteindelijk dat Jacob weer bijeen vergaderd wordt. Het overblijfsel van Israël. Ze komen weer terug in Jeruzalem. Maar dan staat er in vers 13. De doorbreker trekt voor hen op. Was dat Zerubabel? In de tijd na de Babylonische ballingschap? Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En dan komt het. En hun koning trekt voor hen uit. En de Heere aan hun spits. Zerubabel was uit het geslacht van David, maar hij had het mogen willen dat hij koning was. Er was geen sprake van een koning. De enige koning die er was, dat was de koning van Perzië in die tijd. Israël was en bleef een slavenvolk, ook al mocht het terugkeren naar het eigen land. En zoals gezegd, uiteindelijk is Jeruzalem weer verwoest. Maar dat verandert niets aan de volle vervulling van deze profetie die uiteindelijk in werking treedt. En wanneer dat zal zijn, dat zal zijn wanneer die koning en die doorbreker, dat is één en dezelfde, zichtbaar zal worden. Eigenlijk moet ik het nog sterker zeggen. Aan het einde staat hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Nou, wie is er nu aan hun spits? De koning of de Heere. En dit is een prachtig voorbeeld waar in het Oude Testament de Messias en de Heere God eigenlijk al samenvallen. Het Jodendom tot op de dag van vandaag, het orthodoxe Jodendom, heeft dat nooit gezien en nooit willen zien. Integendeel, zij maken de christenen belachelijk omdat die denken dat de Messias tegelijkertijd God zou zijn, de Zoon van God. Een rabbijn zei eens tegen mij, toen hij merkte dat ik een christen was, jullie willen van twee walletjes eten. Jullie willen dat Jezus de Zoon van God is en jullie willen dat hij de Zoon van David is, via Jozef. Maar als hij van Jozef afstamt, is hij de Zoon van David, maar hij is niet God. En als hij de Zoon van God is, en dus Jozef was niet zijn vader, dan kan hij ook niet de Zoon van David zijn. Maar dat is nog steeds de geesteshouding. Dat idee dat de Messias tegelijkertijd God is, dat noemen zij een christelijk verzinsel. En natuurlijk, zo'n vers als dat je hier vindt, dat moet je lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Daardoor is het voor ons volkomen duidelijk wat hier staat. Terwijl we dat zonder het licht van het Nieuwe Testament helemaal niet zouden kunnen zien. Voor ons is het volkomen duidelijk, net zoals in Zacharia 14, de Heere zal komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan denken wij meteen aan de Heer Jezus die van de Olijfberg ten hemel is gevaren. En als er dan staat in Zacharia 14 dat dat de Heere is, met hoofdletters, Yahweh, dan is dat voor ons geen enkel probleem, want de Heer Jezus is God, God de Zoon. Dus als de Heere zal komen, dan zal hij komen als een mens. Een mens die tegelijkertijd God is, een God die mens is geworden. Zoals de Heere zegt in Zacharia 12, zij zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Letterlijk. Dat zegt de Heer. Maar hij zegt dat van zichzelf omdat hij mens geworden is in de persoon van de Heer Jezus Christus en als zodanig doorstoken is. En dus voor ons vallen ze samen. De doorbreker, dat is de koning, dat is de Heer die uittrekt aan het hoofd van zijn volk. Maar niet de Heer zoals hij dat deed in het Oude Testament, onzichtbaar, maar hen toch ondersteunend van de hemel uit. Nee, als een zichtbare mens die voor hen uitgaat, hun koning. Ziet u hoe de tijd van Micha en de toekomst in elkaar schuiven, aan elkaar gekoppeld worden. En dat zullen we vaker zien in deze hoofdstuk. Hoofdstuk 1 en 2 vormen het eerste deel van de drie delen waaruit dit boekje bestaat. Zo kun je tenminste heel goed onderverdelen. En zo horen hoofdstuk 3 tot 5 ook bij elkaar. In de eerste plaats in hoofdstuk 3 gaat het, zoals het kopje zegt, tegen de leiders van het volk. Ook dat is nog nooit anders geweest. En laten we nu nog iets meer mogen zeggen over de toepassing voor ons. Ik heb al eens vaker gezegd en ik zeg het hier nog eens omdat het zo'n belangrijk principe is. Reformatorische christenen hebben de neiging gehad altijd, het verandert nou gelukkig, om dit allemaal onmiddellijk te vergeestelijken en uitsluitend op de kerk toe te passen. Evangelische christenen gaan door naar het andere uiterste en zien hier alleen nog maar de toepassing voor het letterlijke Israël van de eindtijd in. Ik denk dat wij nu moeten leren het waardevolle uit beide benaderingen te halen. In de letterlijke zin gaat het natuurlijk hier over het letterlijke Israël en het herstel van Israël in de eindtijd, wanneer het vrederijk binnengaat. Maar geestelijk gesproken is alles wat wij hier vinden voor ons van betekenis. Wij wachten ook op de wederkomst van Christus, maar tegelijkertijd is de heerlijkheid van Christus woonachtig in de gemeente. De gemeente is de tempel van de Heilige Geest. En ik denk dat je mag zeggen dat de Heilige Geest in het Nieuwe Testament heel sterk overeenkomt met wat wij de Shekinah in het Oude Testament noemen. De heerlijkheid des Heren, zoals die zich zichtbaar vertoonde in de wolk en de vuurkolom. Hier zien wij de wantoestanden uit het volk van God. Maar wantoestanden van Gods volk hebben nog nooit een belemmering gevormd voor de getrouwen om de Heere te dienen. En altijd ook in de kerkgeschiedenis zien wij die momenten waar God in de persoon van de Heer Jezus en in de kracht van de Heilige Geest als de doorbreker is opgetreden. Een doorbreker is iemand die recht vooruit gaat, al staan er ook ik weet niet wat voor muren in de weg. Hij breekt door die muren heen. De doorbreker is iemand voor wie er geen belemmeringen bestaan. Of als ze bestaan worden ze eenvoudig aan de kant geschoven. Dat is een geweldige troost. Dat is een geweldige troost. We lezen in het boek Jesaja en het wordt in Jeremia en het wordt in het Nieuw Testament geciteerd. Met name in het boek Openbaring. Ga uit Babylon, mijn volk. dan gaat het om het belangrijke principe dat we alleen maar volk van God kunnen zijn als we ons innerlijk en geestelijk reinigen van alle wantoestanden die hier beschreven worden. Dat betekent niet dat we de christenheid uit kunnen gaan. Dat betekent ook niet dat we ons daarboven mogen verheffen, dat we ons van distancieren, maar geestelijk innerlijk moeten we ons daarvan reinigen. En dat lijkt een bijna onmogelijke opgave. Je kunt het ook niet in eigen kracht. De Heer Jezus fungeert daarbij als de doorbreker. Hij is het alleen door wie alle blokkades en barrières geestelijk verbroken kunnen worden. Maar daar heb je gelovigen voor nodig die daar ook werkelijk in geloven. En die ook in hem en van hem verwachten zijn kracht om deze geestelijke machten te doorbreken. En daarvoor heb je deze profetische geest nodig. Daarom heb ik hoofdstuk 3 vers 8 gelezen. En wat Micha hier van zichzelf zegt, laten we bedenken in het licht van Joël 2, dat terwijl toen de profeten een uitzondering waren, die profetische geest vandaag geschonken is aan het hele volk van God. Als alle profeteren, ... zegt Paulus in 1 Korinther 14. Daar is iets van de profetische geest, zoals Joël 2 het beschrijft, uw zonen, uw dochters, uw slaven en slavinnen zullen profeteren. En dat wil zeggen dat het voor gelovigen in het algemeen de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, wat hier staat in hoofdstuk 3 vers 8. Ik daarentegen ben vol van kracht, niet van mezelf. Nee, doordat ik vol ben van de geest des Heren en van recht en van sterkte. Het is hier geen vertrouwen op eigen kracht. Het is hier niet een man die scherpzinnig genoeg is om de wantoestanden gezien te hebben en er nu tegenaan te gaan. Dat zou puur natuurlijk kunnen zijn, om niet te zeggen vleeselijk. Maar hij doet dat in het diepe besef dat hij vervuld is van de Heilige Geest en in de kracht van die geest alleen deze taak kan verrichten. En wat wij met een oud-testamentisch profetische term het overblijfsel van Gods volk noemen, dat zijn diegenen die alleen in de kracht van de Heilige Geest, in de kracht van de doorbreker die voor hen uitgaat, ook in de meest verwarde tijden van het christendom, waar zulke wantoestanden heersen, afgoderij, een holle uitwendige eredienst en ongerechtigheid tussen christenen onderling, waarin zij de doorbreker aan hun zijde weten, die alle blokkades kan overwinnen om ook vandaag volk Gods te zijn zoals hij het heeft bedoeld. En voor de anderen blijft alleen het oordeel over. Vers 12 zegt ook, zoals het eerder van Samaria is gezegd, vers 12 in hoofdstuk 3 zegt, daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja, de tempelberg tot woudhoogte. Van dit vers is nog iets heel merkwaardigs te zeggen. Het gebeurt natuurlijk maar heel weinig in de Bijbel dat de Bijbel zichzelf citeert. Dat wil zeggen dat in latere Bijbelboeken vroegere Bijbelboeken worden geciteerd. Natuurlijk, het Nieuwe Testament citeert vele malen uit het Oude Testament. Maar wanneer citeert nou eens het Oude Testament uit het Oude Testament? Nou, er zijn een paar voorbeelden. En hier hebben we een voorbeeld, als u even met me opzoekt, in Jeremia 26. In Jeremia 26 zijn we een heel stuk verder in de tijd, 100 jaar later pak weg. En daar is de profeet Jeremia die aankondigt dat de tempel in Jeruzalem verwoest zal worden. En die mensen kijken hem verbaasd en verontwaardigd aan. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Het is Gods eigen tempel. Hoe zal God ooit toestaan dat zijn tempel verwoest wordt? Maar voordat ze Jeremia kwaad doen, zijn er een paar mensen in Jeremia 26 die zeggen, ja ho ho, wacht eventjes. Deze man, deze Jeremia, is niet des doods schuldig, want hij zegt dingen die al lang eerder gezegd zijn. Ja, ze liep natuurlijk toen niet met een zakbijbeltje op zak. Maar gelukkig was er iemand die de schriften kende en die zegt, wacht even, laten we eens even in die rol van Micha kijken. En die zeiden, in vers 18 staat het, de Morastiet Micha was als profeet werkzaam in de dagen van Hiskia, de koning van Juda. En hij zei tot het ganse volk van Juda, zo zegt de Heere der Heerscharen, Sion zal als een akker worden omgeploegd en Jeruzalem zal worden tot steenhopen. Ja, de tempelberg tot woudhoogte, dat is ons vers Micha 3 vers 12. Nou, naar de mens gesproken, dat redde Jeremia het leven. Hij was maar niet een of andere buitennissige profeet die rare dingen verkondigde waar niemand aan wilde. Hij vertelde dingen die al 100 jaar eerder waren gesproken. En u weet het, heel veel mensen hebben de neiging om te zeggen wat oud is, dat is beter. Dat zeiden de fariseeën ook al. Dus als het 100 jaar geleden al door een profeet is gesproken, en het staat geschreven in diens boek, ja, dan is het blijkbaar waar. Daar zit ook iets in van de grote betekenis van het geschreven woord. Zelfs de Heer Jezus zegt, als jullie mij niet willen geloven, geloof dan op zijn minst Mozes. Geloof dan het geschreven woord. Hier ziet u een mooi voorbeeld hoe in het Oude Testament al teruggegrepen wordt op vroegere Bijbelboeken en die zelfs letterlijk worden geciteerd. Maar intussen is het wat. Sion, Jeruzalem, de tempel verwoest. Onvoorstelbaar. Je zou kunnen zeggen, is het in onze tijd niet in verregaande mate werkelijkheid geworden? Is het grote Babylon van Openbaring 17 en 18 niet een beschrijving in verregaande mate van wat het christendom vandaag aan de dag, dus in het grote geheel gezien, te betekenen heeft? Maar nu ziet u hoe belangrijk de toepassing van deze boeken is en dat we niet alleen maar aan de toekomst denken. Want in hoofdstuk 4, daar wordt het komende vrederijk beschreven en dan staat er in vers 1, het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen enzovoort. En dan komen de volkeren en zeggen in vers 2, komt laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Israëls, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Wat een prachtig woord. En u moet dit als regel vasthouden bij de bestudering van de profetieën. Alles wat gezegd wordt over de toekomst van Israël, over het toekomstige Israël in het vrederijk, is geestelijk realiteit in de gemeente van God vandaag. Want wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En daar is zoiets als wat hier genoemd wordt het huis des Heren. 1 Timotheüs 3 vers 15 zegt dat de gemeente is het huis en de gemeente van de levende God is het huis van God. Het huis des Heren. En menigmaal, ook op andere plaatsen, wordt de gemeente het huis van God genoemd. Het is geweldig om eraan te denken dat er straks in Jeruzalem weer een huis des Heren zal zijn, op een hoog verheven plaats, op Sion, en de volkeren zullen komen om daar de wet des Heren te leren. Maar laten we nou niet alleen maar van de toekomst dromen, maar bedenken dat er vandaag de dag een huis des Heren bestaat, waar het woord des Heren geleerd wordt. Dat is de gemeente van de levende God. En hoe verhouden zich nou die twee dingen met elkaar, want het lijkt tegenstrijdig. Aan de ene kant een verwoeste tempelberg. Dat is de situatie van de christenheid, als je het over het grote geheel neemt. Want er zijn wel bijna 2 miljard christenen die als zodanig bekend staan op deze wereld. En ik ben bang dat ook alle Nederlanders daar min of meer toe gerekend worden. Zoals ook de gemiddelde moslim denkt dat in Nederland alleen maar christenen wonen. Dus in die wijde zin bedoel ik het nou even. Dan is Europa nog een christelijk werelddeel. In werkelijkheid is het een verwoeste tempelberg. Er is geen gebied in deze hele wereld waar de geschiedenis van het christendom zo treurig is als West-Europa. Dat zo bijzonder de zegen van God gekend heeft. En waar het christendom in zo korte tijd zo op zijn retour is gegaan. Dat is de ene kant, de verwoeste tempelberg. Aan de andere kant, overal waar getrouwe gelovigen gevonden worden, die zich distancieren in hun hart en in de werkelijkheid van hun geloofsleven, van deze wantoestanden. En die getuigenis vormen niet alleen maar naar de boze buitenwereld, maar te midden van de christelijke wereld, van de waarheid van God. Van de waarheid van zijn woord. Die niet alleen maar uitwendig, maar met hun harten de Heere dienen, ook in hun samenkomst. Die de Heere dienen vanuit zijn woord. Die onderling sociale gerechtigheid kennen. En die de afgoderij afgezworen hebben. Daar wordt nog altijd tot vandaag in de dag, totdat Christus wederkomt, iets gezien van die werkelijkheid van 1 Timotheüs 3 vers 15. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. En Timotheüs zegt, Paulus schrijft aan Timotheüs, bedoel ik, ik zal jullie vertellen hoe je leert te gedragen, hoe je moet gedragen in het huis van God. En wat hij daar schrijft, dat kan zelf niet in de gehele christenheid, maar nog steeds waar getrouwe gelovigen zijn, ook vandaag waargemaakt worden. En dat is voor ons deze geestelijke betekenis, hoe heerlijk het ook is dat het straks in letterlijke zin waarheid zal worden. In het koninkrijk dat komt, in het vrederijk. Dan zullen de zwaarden tot ploegschade worden omgesmeed. dan zal het vrede zijn in deze wereld, waar de inleider het straks over had, als ze ieder zullen zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Maar in Romeinen 14, vers 17 en 18 wordt gezegd wat het koninkrijk Gods voor ons nu is. Gerechtigheid, blijdschap en vrede. Vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Wij zitten niet alleen maar te wachten op die vrede. Natuurlijk, we wachten erop dat de vrede deze aarde zal vervullen. Maar waar het huis van de Heer zichtbaar wordt, ook vandaag. Waarin het koninkrijk Gods, waar het koninkrijk Gods nu al in geestelijke zin waar is. Waar Christus dus werkelijk zijn heerschappij uitoefent. Onder alle die hem toebehoren. Daar vinden wij gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat maakt dit boekje ook voor ons zo kostbaar en zo belangrijk. En ook zo ernstig, mag je tegelijkertijd wel zeggen. Om dit waar te maken. Het is wat vers 5 zegt. Het is het wandelen in de naam van de Heere onze God. En er is nooit een tijd waarin dat niet meer bestaat. Je denkt aan een oude broeder die op zijn sterfbed ligt. En na een lang leven tenslotte tot de conclusie is gekomen dat er geen getuigenis van God meer op aarde is. Of hij zou het zelf moeten zijn met nog een paar anderen. Het is voorbij. En ook in de kerkelijke wereld heb je heel vaak zulke mensen gehad. Die meende dat met hen het licht zou uitgaan en dat je daarna alleen nog maar met een boekje in een hoekje kon gaan zitten. En het is nooit waar geweest. Totdat Christus terugkomt, zal hij een getrouw overblijfsel hebben, ook in de christelijke wereld. Waar zij het dan in alle zwakheid, en natuurlijk op een heel beperkte schaal, iets van de waarheid van het huis van God, dat wil zeggen de plaats waar de Heere woont, en waar iets van de Heilige Geest, van het licht van zijn heerlijkheid zichtbaar wordt, zo'n plaats zal er blijven bestaan. Van mensen die wandelen in de naam van de Heere hun God. En voor hen geldt nu al wat er in vers 7 staat, wat we straks gelezen hebben. De Heere zal koning over hen zijn. Zij zijn, en zij erkennen ook zijn heerschappij al in hun leven. Terwijl het hier natuurlijk in de letterlijke zin gaat om de heerschappij van Christus straks ook daadwerkelijk over de hele aarde. En in dat opzicht is het ook zo mooi die geboorteprofetie in hoofdstuk 5 te lezen, want dat zijn van die versen die kennen we allemaal vanaf het begin af aan op de zonderschool. Dat zijn van die mooie kerstteksten. En ik heb altijd gemerkt hoeveel christenen die teksten kennen en hoe weinig ze weten in wat voor context ze staan. Dat geldt ook voor Jesaja 9, vers 5 en 6. Het geldt voor Jesaja 7, vers 14. U kent ze allemaal uit het hoofd en dat geldt ook voor Micha 5, vers 1. Vraag maar eens, wat staat er nou pal achter die tekst die je net opgezegd hebt? Daarom zal hij een prijs geven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Merkwaardig, hè? Hoe van de tijd van de geboorte van de Messias uit Efrata, maar ook tegelijkertijd zijn zijn oorsprongen van ouds. Daar vind je ook weer zijn eeuwige oorsprong. Even tussen twee haakjes. Daar zie je nou weer het mooie van het goddelijke en menselijke in één persoon, dat wij hier kunnen zien door het licht van het Nieuwe Testament. Want als mens ligt zijn oorsprong in Bethlehem. Als goddelijk persoon ligt zijn oorsprong in de dagen der eeuwigheid. Maar goed, dan die sprong naar vers 2. Dat is een sprong naar de toekomst, naar de tijd van de barensweeën van de grote verdrukking die vooral over Israël komen zal. En dan zal het overblijfsel van zijn broeders terugkeren met de Israëlieten. Dus de geboortetekst van de Heer Jezus wordt onmiddellijk verbonden met de toekomst, wanneer het overblijfsel van Israël hersteld zal worden. En zij rustig zullen wonen in hun eigen land. En dan staat er van de Heer Jezus deze prachtige omschrijving in vers 4, en hij zal vrede zijn. Niet alleen zoals in Efeze 2, hij brengt vrede, hij sticht vrede, hij maakt vrede. Vrede tussen mensen, tussen Joden en niet-Joden. Hij is vrede in eigen persoon, zoals ook God de God des vredes is. Maar dan staat er weer, wanneer Assur in ons land komt. Nou, dan komt die moeilijke tekst hierin kort op neer. Dat Assur zal worden verdreven. Wanneer is dat in vervulling gegaan? Nou, in zekere zin al in de dagen van Hizkia. Dus je zou het zo kunnen zeggen, in de dagen van Hizkia is dat oordeel dat over Assyrië gekomen is, een vervulling van dit vers, maar het is een oordeel over Assyrië gebaseerd op een Messias die toen nog moest komen, die nog geboren moest worden. Hij is de sleutel tot de geschiedenis van Israël. Dus alle genade die God aan Israël bewijst al in het Oude Testament is op grond van hem die nog moest komen. Maar dat profetisch woord over Assur heeft ook nog een meerwaarde, een dubbele bodem. Gaat ook straks nog in de toekomst in vervulling, wanneer Christus zal wederkomen. Ook dan zal de Assyriër, de geestelijke, de volkerenmacht die tegen Israël zal oprukken, zal verslagen worden. En dan zal het zijn met een terugzien op hem die geboren is in Bethlehem. Hij is het scharnier waarom de geschiedenis draait. Zoals God in het Oude Testament, lees je Romeinen 3 vers 25, vooruitzag op Christus, op zijn persoon, op zijn geboorte, op zijn leven, op zijn werk, zijn dood, zijn opstanding. Zoals God van tevoren vooruitzag op Christus en daardoor Israël genade kon bewijzen, alle die op God vertrouwden genade kon bewijzen. Zo zal het zijn tot aan de eindtijd toe, doordat God terugziet op het werk van Christus. Als straks het vrederijk zal worden ingevoerd, zal het zijn op basis van het werk van Christus. Hij is onze vrede en hij zal het ook straks zijn. Nou, in die laatste verse, in vers 6 en verder, wordt dan geschreven over hoe het overblijfsel van Jacob hersteld zal worden. Het zal zijn als dauw, het zal zijn als een leeuw, prachtige woorden. En dat rond dan, ik moet een beetje voortmaken, dat rond dan het tweede deel, het middendeel van dit boek af. En blijven er nog die twee laatste hoofdstukken over. Die nog eens heel diep ingaan op de geestelijke kant. We hebben heel veel historische dingen gehoord. Samaria, Jeruzalem, Babylonische ballingschap, toekomst, vrederijk. Hier in dit derde deel van het boek Micha gaat het nog eens heel diep over de geestelijke kant. Israëls waarde als volk voor Gods hart zit hem niet in die eredienst als dat toch alleen maar een uiterlijke zaak is. En als het dat niet is, dan bevestigt dat alleen maar dat het dus gaat om het hart. Die eredienst heeft alleen maar waarde voor zover het hart erbij is. Waarin heeft de Heere welgevallen? Waarmee kunnen wij hem een plezier doen? Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? En zo wordt het in vers 6 en 7 beschreven. Nou, je zou zeggen in het licht van de wet van Mozes. Ja, natuurlijk. Die brandoffers en die lofoffers, die zijn toch ook in het Nieuwe Testament een prachtige beeldspraak voor onze aanbidding. En er is zeker een tendens om te zeggen dat wat wij de Heere kunnen geven, de aanbidding van ons hart, dat is toch het allerbelangrijkste wat wij hem kunnen schenken. En de Heere zegt prachtig, heerlijk. Maar als jullie hart niet op de goede plek zit, als jullie niet op een goede manier met elkaar weten om te gaan, als dat gebeurt met verkettering van elkaar, als jullie niet weten hoe je met elkaar moet omgaan, kun je ook niet met mij omgaan. Het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk over. Je kunt niet zeggen dat je God lief hebt als je je broeders niet lief hebt. Sterker nog, de wijze waarop je God lief hebt, waarop je dat bewijst, is niet door je prachtige offers van lof, dank en aanbidding. De wijze waarop je je liefde bewijst, zit hem in de wijze waarop je omgaat met je medemens. Dat is een treffende boodschap van de profeten. Zeker ook van medemens in het algemeen, maar de omgang te midden van het volk van God. En daarom dat geweldig belangrijke vers 8. Wat natuurlijk heel beroemd is geworden. Als samenvatting van heel die ware godsdienst die God van zijn volk verwacht. Alleen al over dit ene vers zou je heel lang kunnen mediteren. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens. Mooi dat daar staat, mens. Het heeft iets universeels. Het is niet alleen maar voor Israël. Wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Dat is dit. Niet anders dan recht te doen. Punt 1. En getrouwheid lief te hebben. Punt 2. En ook moedig te wandelen met uw God. Punt 3. Het mooiste zou zijn als u voor uzelf dus over al die drie ging nadenken. In de eerste plaats zullen we dan moeten leren om in Gods licht te onderscheiden tussen recht en onrecht. Hoe ontzettend veel onrecht is er niet mede christenen aangedaan, allemaal ten behoeve van de waarheid of de heiligheid. Alsof je ooit met vertrapping van mede christenen God zou kunnen eren. Zo terwijl men elkaar en zichzelf dat vaak heeft wijsgemaakt. Het gaat om de eer van God, wat in feite vaak niet anders was dan de eigen eer. Het gaat om de eer van God en daarvoor is geen offer te veel. En God zegt, ik vraag van jullie recht te doen. Natuurlijk ook tegenover de Heere God. Je zou zelfs kunnen zeggen tegenover jezelf. Maar in de eerste plaats tegenover je naaste. Tegenover je broeder, want dat is de mede-Israëliet. Jullie zijn kinderen van mij, zegt de Heer. Ik citeer weer Deuteronomium 14. En dus zijn jullie broeders en zusters van elkaar. En je kunt niet zeggen dat je mij eert en dat je mij dient, als je niet recht doet aan jouw broeder die mijn kind is. Dat is het eerste. Getrouwheid lief te hebben. Getrouwheid is loyaliteit. In het Oude Testament wordt dat altijd verbonden met het verbond. Er wordt zelfs één en hetzelfde Hebreeuwse werkwoord gebruikt, dat is niet het woord dat hier staat. Maar het woord geset, waar ook het woord chassid en chassidim van afgeleid is, dat woord dat Gods trouw aan het verbond onderstreept, en dan wordt het vertaald met goede tierenheid. Maar dat is eigenlijk Gods loyaliteit aan de belofte die hij zelf heeft gegeven. Maar ook de trouw van de mens aan het verbond. Dan wordt het meestal vertaald met, God, met vroomheid of Gods vrucht. De getrouwheid lief te hebben. Trouw te blijven aan je God en dus ook aan het volk van God. En ten derde ootmoedig te wandelen met uw God. Zelfs de oude rabbijnen en de oude kerkvaders hebben altijd weer de ootmoed, de nederigheid geprezen als de grootste bijbelse deugd. De ootmoed, de nederigheid. De Heer Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig of ootmoedig van hart. Ootmoedig te wandelen met uw God. Als een Henoch, als een Noach. Niet alleen maar af en toe tijd te nemen voor God, maar als een continue geesteshouding, de omgang met God, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in loopt. Deze drie dingen, die zijn al genoeg stof voor overdenking voor ieder van ons. Want dit is wat ware godsdienst is. Is een merkwaardige. Jacobus heeft ook zoiets. Het is ook totaal iets anders dan wat wij zouden verwachten. Het kriebelt ons een beetje zelfs dat hij het zo zegt. Maar hij zegt in Jacobus 1 aan het einde, zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is, dubbele punt. Nou, als u het vers niet uit uw hoofd kent, zou ik u zeer erkentelijk zijn als u zou willen zeggen wat er spontaan in uw hart opkwam. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor de God de Vader is. Wat zou u denken dat er op volgt? Ik zal het u zeggen. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. En zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Dat is net zo'n moeilijke tekst als deze hier in Micha 6 vers 8. Dit is zuivere godsdienst. Recht, trouw en een ootmoedige wandel. Nog eenmaal wordt Jeruzalems zonde breed uitgemeten en een noodzakelijke oordeel dat erover moet komen. Maar dan hoofdstuk 7, het grote hoofdstuk van de vergeving en de verzoening. Nog eenmaal wordt ook de ongerechtigheid van Israël uitgemeten, maar dan zegt de profeet, maar in hem zegt het hele overblijfsel van Israël dat in vers 7, ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Des Heere gramschap zal ik dragen. En dan zegt de profeet dat ook van zichzelf. Maar hij zegt het in naam van het hele overblijfsel van Israël. Ik heb tegen hem gezondigd. En ik zal de Heer des Heeren gramschap dragen totdat hij mijn zaak verdedigt en mijn recht verschaft. Waar is de Heere uw God? Zoals je het in de psalmen zo vaak leest. Zo wordt het hier gezegd ook door de vijanden tegen dat overblijfsel. Dat de lotgevallen van het hele volk moet delen. Dat er net zo beroerd aan toe lijkt. Waar is nu jullie God? Assur, Egypte, al de volkeren zullen komen om een einde te maken aan Jeruzalem. Maar dan komt tenslotte het grote herstel. En dat herstel is niet in de eerste plaats uiterlijk. Een land dat weer vloeit van melk en honing. Vijanden verslagen. vrede en gerechtigheid in uiterlijke politieke zin. Dat is allemaal waar, dat is allemaal belangrijk. Maar hier wordt de ware restauratie van Israël gezien als verzoening van zonden, vergeving en verlossing. Dit zijn de beroemde woorden die op het Rosh Hashanah, met het Joodse nieuwjaar, worden gelezen en uitgesproken, beleefd worden aan het begin van zo'n jaar, zo'n nieuwjaar des Heren in de letterlijke zin. Een nieuwjaar van Gods goedsgunstigheid, waar een mens afrekent met zijn zonden en zich opnieuw in zijn hart realiseert dat God in zijn genade niet op grond van enige verdiensten, maar op grond van zijn goedertierenheid, zoals aan het eind van vers 18 staat, de loyaliteit aan het verbond en zijn belofte, dat God onze zonden in de diepten der zee werpt. En ziet u waarom er zo veel over de Messias is geschreven? Want ook het Oude Testament realiseert zich heel goed dat er nooit verlossing en vergeving mogelijk is. Zoals Leviticus dat zegt, zonder bloedstorting geen vergeving. Gods vergeving is nooit een door de vingers zien van de zonde. Gods vergeving is altijd gebaseerd op het uitdelgen van zonde. En dat kan alleen door het offer. En daarom is deze profetie zo vol van de persoon van de Messias. Ook al gaat natuurlijk hier nog niet de volle werkelijkheid op van het Nieuwe Testament over niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Jesaja heeft daar heel wat meer over. Maar dit is ook maar een kleine Jesaja. Maar het besef bestaat. Zoals de doorbreker uitwendig alle barrières verbreekt en Israël terugbrengt in het land. Zo is de doorbreker ook degene die de macht van de zonde en de macht van de dood en de macht van de Satan verbreekt. En die blokkades aan de kant schuift. Om Israël dat heil te schenken, die vrede, die gerechtigheid die het in de eerste plaats nodig heeft. En dat is niet de verlossing van de Palestijnen of de Arabieren of de Irakezen of de Iraniërs of wat dan ook. Het eerste probleem van een mens ligt altijd binnen in hemzelf. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat? Die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. God doet het op grond van zijn eeuwige en onwankelbare beloften. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk, schrijft Paulus aan de Romeinen. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goedertierenheid aan Abraham. Gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. God houdt zijn belofte. Maar hij kan zijn belofte alleen houden. Doordat hij een fundament heeft voor die belofte. En dat wist hij al toen hij ze gaf. Het fundament is geen ander dan de persoon en het werk van de Messias. Die in dit boek zo'n voorname rol speelt. En als er een overblijfsel des Heren is, ook vandaag, te midden van de christelijke wereld, van mensen die hem oprecht en van harte dienen, dan is dat omdat die Messias, die het centrum van Gods heilsgeschiedenis en van Gods raadsbesluit is, ook het centrum is van hun harten en van hun levens. God zegene zijn woord.